Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole.
The history of science will be divided into the time before the image and the time after the image.
It's a dream come true. You know, you've been thinking about this for 20 years, and now you finally see it, and it looks like in your dreams.
Ja, het was groot nieuws afgelopen april. Voor het eerst ooit was er een zwart gat gefotografeerd. Nou, we hoorden net al, het ziet eruit zoals in je dromen. In feite, ja, wat was het? Een soort rood gloeiende donut in een zwarte omgeving.
Ik vond de orgelmuziek bij deze nieuwsbericht ook erg mooi.
Lekker, ja, weet je, dat grote theatrale, misschien haast het religieuze.
Ja, absoluut.
Sommige mensen
religieus.
Die hadden het ook over de poorten naar de hel. Het oog van Sauron heb ik ook nog voorbij horen komen. Maar in feite was het dus een foto van een zwart gat van sterrenstelsel M87. We gaan het dus vandaag hebben ook over zwarte gaten. Hoe fotografeer je iets dat niet zichtbaar is? En daarvoor is bij ons aangeschoven Eddy Echternach. Al 3 keer eerder zat hij hier om over astronomie te praten. We hebben het gehad over de mysterieuze planeet X, over buitenaards leven, over meteorietinslagen. En nu dus alles over zwarte gaten.
Nu het echte mysterie.
Het echte mysterie, ja, want op die vorige ruimtereizen werd hij ook al vergezeld door Hendrik Spiering, wetenschapsredacteur. Normaal natuurlijk vooral over de geschiedenis vorige week nog. Maar deze keer ook, hier zit jij hier als sterrenkunde-fan.
Ja.
Nou, mijn naam is Gemma Venhuizen en jullie denken natuurlijk, waar is Lucas Brouwers? Nou, Lucas is, terwijl wij het over zwarte gaten hebben, van zijn wittebroodsweken aan het genieten op Corsica. Want afgelopen donderdag is hij getrouwd. Het was een prachtige bruiloft. Wij waren te gast. En dat zorgde er ook voor dat wij die avond niet aanwezig konden zijn op een andere plek bij de uitreiking van de Dutch Podcast Awards. En hoe het daar afliep, horen jullie nu van Lucas zelf.
Hey, Lucas hier, vanaf een balkon in Corsica. Je hebt het de afgelopen weken misschien gehoord, maar we waren genomineerd voor de BNR Podcast Award in de categorie wetenschap. En vorige week kwam daar het goede nieuws. We hebben die award gewonnen. En omdat de BNR Podcast Award niet alleen een juryprijs is, maar ook een publieksprijs, betekent dat heel veel van jullie hebben gestemd. En daar wilde ik jullie ontzettend voor bedanken. Het is sowieso dankzij jullie, luisteraars, dat we dit week in, week uit kunnen blijven doen. Heel veel dank daarvoor. We gaan nog heel veel mooie podcasts maken. En sterker nog, je gaat er nu eentje horen. Terug naar de studio, terug naar Gemma, Hendrik en Eddy.
Nou, Lucas, veel plezier op Corsica nog.
Ja, wij gaan wel weer aan het werk.
Precies, wij doen het hier wel. Hey, Eddy, nog eventjes over dat eerste fragment. Er is een foto gemaakt van een zwart gat. Wat betekent dat? Hoe fotografeer je zoiets?
Nou, op de eerste plaats is het misschien belangrijk om te zeggen dat eigenlijk niet het zwart gat op die foto te zien is. Dat is wel een groot misverstand.
Pijnlijke zaak, Eddy.
Ja. Ja, wat je in feite ziet, is wat men noemt de schaduw van het zwarte gat. En dat is niet het zwarte gat zelf. Dat is ook afhankelijk van hoe je dat precies definieert. Want eigenlijk zwarte gat is eigenlijk oneindig klein. Maar goed, dat is alweer een ander verhaal. Daar komen we straks misschien nog wel even op. Maar wat we zien is dat alles wat om dat zwarte gat heen zit en wat licht geeft, die lichtstralen, die worden op allerlei manieren afgebogen. En van sommige delen van die achtergrond krijg je wel, ontvang je wel licht en van andere delen niet. En daardoor krijg je een soort schaduw te zien. En dat, zo noemen ze het eigenlijk ook. Je ziet in feite de schaduw van het zwarte gat. En dat is iets groter, of een factor 5 groter dan het zwarte gat zelf.
Maar dat is dus de... Er gaat materie omheen die heel snel ronddraait. Dat gaat licht geven.
Ja.
En je ziet dus het licht van de materie aan onze kant. En dan zie je dat verdwijnen achter dat zwart gat. Ja. En dat is dan de schaduw.
Maar ook andersom. Je ziet ook licht wat van achteren komt. Dat kan ook via een bocht naar jou toe komen. Maar ook niet.
Vanwege dat zwaartekracht.
Ja, precies. Natuurlijk. En het kan zelfs ook van links en van rechts komen. Om dat zwarte gat heen worden lichtstralen op allerlei manieren afgebogen.
Dus we zien eigenlijk het vuurwerk om het zwarte gat heen.
Ja, dat is een deel van dat licht. Maar in feite, elk achtergrondlicht doet eraan mee. Hè? Dus ook als er sterren of sterrenstelsels op de achtergrond staan, dan wordt dat licht ook afgebogen.
Ja, en wij zien het als een beetje die rood-gele gloed, maar dat is puur geïnterpreteerd door de wetenschappers.
Ja, dat is ook zoiets.
De kleur bedoel je?
Ja, ze hadden het ook blauw-wit kunnen maken, las ik.
Het is een keuze.
Wat is het dan? Ultraviolet of infrarood?
Het is millimeter straling. Oh. Hè? Dus het is een vorm van radiostraling, zou je kunnen zeggen. Dat is straling die wij in ieder geval met ons oog niet kunnen zien. Dus als wij bij wijze van spreken een oog hadden waarmee je oneindig sterk kon inzoomen op het centrum van onze Melkweg. Dan zouden we met ons oog nog steeds niks zien van dat zwarte gat en ook die schijf eromheen niet. Omdat dat dan buiten ons golflengtebereik valt.
Ja, maar een van de voorstanders van juist die rood-oranje weergave, dat was de Duitse sterrenkundige Heino Falke. Hij stond ook aan
Duits-Nederlands.
Ja, Duits-Nederlands, want hij is nu inderdaad verbonden als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En hij stond echt aan de wieg van het onderzoeksprogramma waarbij dat zwarte gat is gefotografeerd. En hij is ook predikant. En hij heeft heel erg die associatie met de hel waar we het net over hadden. Dus dan komen die rood-oranje gloed, maar spreekt natuurlijk extra tot de verbeelding.
Heeft hij dat echt gezegd van die hel?
Dat heeft hij in een interview heeft hij dat gezegd. En ook in NRC heeft onze collega Marcel Aandebrug heeft hem geïnterviewd. Maar hij is ook te horen in een fragment waarin hij het heeft over die hele zoektocht of dat hele proces van het maken van de foto.
Black holes, when I started, were just complete abstract virtual objects that people didn't know whether they existed or not. And then over the course of time, people started to accept that black holes exist. But the proof was still missing. And I thought, we have to see that thing. We have to really nail down the fact that they exist. So when I talked about this at conferences early on, people were like, oh yeah, interesting. It was just a fantasy idea. When we were discussing whether we could image a black hole, people thought it was actually too small to be seen for a telescope the size of the Earth. We would need something bigger than the Earth.
Eddie, we horen Falke hier zeggen dat hij er eigenlijk aan twijfelde of er een telescoop was die groot genoeg zou zijn om zo'n zwart gat waar te nemen. Hoe zit dat en hoe kan het dan nu dat we alsnog een foto hebben?
Nou, dat is eigenlijk niet meer dan een gelukkig toeval. Je moet je voorstellen, met de straling van dat zwarte gat, van die ring eromheen, die is in principe waarneembaar met één radiotelescoop. Alleen zie je dan totaal geen details. Dan zie je een heel klein objectje en daar kun je niks van maken. Om er een goed beeld van te krijgen, moet je heel veel van die radiotelescopen verspreid over de aarde opstellen en allemaal tegelijkertijd waarnemingen laten doen. En dan kun je die signalen die ze opvangen, die kun je met elkaar combineren en dan krijg je in feite een telescoop die zo groot is als onze planeet. Dat klinkt veel makkelijker dan het is in werkelijkheid. Dus ze zijn jaren bezig geweest om die data te verzamelen en ook te verwerken.
Dus enorme coördinatie natuurlijk.
Dat vereist enorme coördinatie. En bovendien moesten de weersomstandigheden op alle locaties, dus op de Zuidpool, in Chili, in Europa dacht ik dat nog wat stond, in Amerika. Je, op al die locaties moesten de omstandigheden goed zijn.
Overal helder. Ja,
want die straling die gaat niet ongeschonden door een wolkendek.
En hoe lang moeten die omstandigheden dan zo goed blijven?
Nou ja, hoe langer des te beter, hè? Ja. Want ze hebben, ik dacht, een week achter elkaar data verzameld. Dus je moet best een flinke periode.
Een week lang lekker weer.
Ja, 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 nou ja.
En dat was niet pas afgelopen april. Dat was al veel eerder.
Nee, dat was al twee jaar daarvoor zelfs. Dus zo lang heeft het nog geduurd voordat die data zijn verwerkt.
Ja, ze konden tot die tijd goed geheim houden. Maar we hoorden Valken ook zeggen van ja, dit is het bewijs voor zwarte gaten. Zie jij dat ook zo?
Nou, hij heeft een belangrijk punt. Ik bedoel, het heeft het wel veel waarschijnlijker gemaakt. Het is niet zo dat we nu kunnen zeggen, we hebben het spijkerharde bewijs. Want ja, daarvoor zou je bewijzen een zwart gat op tafel moeten kunnen. Je zou hem echt van alle kanten moeten kunnen bekijken en onderzoeken. Het zou theoretisch nog iets anders kunnen zijn wat zich voordoet als een zwart gat, zeg maar en dezelfde verschijnselen geeft en dat toch niet is.
Maar het beantwoordt aan alle voorspellingen van een zwart gat.
Ja, het voldoet eigenlijk aan de eisen, zeg maar, die de algemene relativiteitstheorie aan zo'n object stelt.
Oh, want ja, nu horen we heel veel dingen tegelijkertijd. Welke eisen zijn dat en hoe zat het ook alweer met de relativiteitstheorie?
Nou ja, die relativiteitstheorie zullen we het vandaag niet te veel over hebben, want dat is een vreselijk ingewikkeld verhaal. Maar je moet je voorstellen, een zwart gat is in feite niks anders dan een gebiedje in de ruimte waaruit niets kan ontsnappen. En niets dan betekent zelfs licht niet. Dus licht heeft van zichzelf geen massa, maar kan desalniettemin niet ontsnappen.
Nou ja, niet kan ontsnappen, hoe hoog de snelheid ook is.
Hoe hoog de snelheid ook is. Ja, maar licht is de maximale snelheid in het heelal is de lichtsnelheid.
Dus dan binnen de horizon van het zwarte gat.
Want de waarnemingshorizon.
Ja. Ja, en die ligt bij een zwart gat van de massa van de zon ligt die op ongeveer 3 kilometer. Dus dat is heel dicht bij.
Ja, en M87 ster.
Ik vind het trouwens ontzettend verwarrend om dan een zwart gat telkens ster te noemen.
Ja, dat vroeg me ook af, want elk zwart
sterretje,
gat.
Sterretje zou ik dan zeggen, maar dat is nog verwarrend.
Elk zwart gat heet dus eigenlijk naar zijn sterrenstelsel met de toevoeging ster. Dus ja. M87 is een sterrenstelsel en het zwarte gat heet dan M87.
Ja, het is hashtag-achtig. Maar dan
ja, precies. Het is een soortement, ja, meer als een markering bedoeld dan als echt het woord ster, zeg maar. Maar inderdaad, dat is de gewoonte. Ja.
Ja. Maar goed.
Wat je nou eigenlijk niet zegt als het kern van een zwart gat is de massa. Er is dus een hoeveelheid massa die oneindig op elkaar is komen te zitten. En die hoeveelheid massa bepaalt ook de omvang en de kracht en alle eigenschappen van het zwarte gat.
En dat is, jullie hadden net het woord singulariteit. En daarmee bedoel je eigenlijk dat het is gebald in één heel klein punt.
Ja, een oneindig klein stukje ruimte zou je kunnen zeggen. Maar dat deel van het zwarte gat, dat is eigenlijk de essentie van het zwarte gat, de kern. Daar zit alle massa in geconcentreerd. Maar dat is niet hetgeen wat je ziet als je van buitenaf naar zo'n zwart gat toekijkt. Dat is wat men noemt de waarnemingshorizon. En dat is het gebied ruimte wat die singulariteit om zichzelf heen gevouwen heeft. En dat is een bolvormig gebied. En de grootte daarvan is afhankelijk van de hoeveelheid massa die in die singulariteit is verdwenen, zeg maar.
Dus het zwarte gat is een soort onzichtbaar klein puntje.
Ja, dat zie je eigenlijk van buitenaf helemaal niet. Er zijn trouwens wel leuke computersimulaties van mensen die dan hebben uitgerekend, als je dan door die waarnemingshorizon heen gaat, wat je dan te zien krijgt. En er zijn prachtige, een beetje psychedelische filmpjes van gemaakt die heel sterk doen denken aan een scène uit de Space Odyssey film van Stanley Kubrick.
En Interstellar komt het natuurlijk
ook. En in Interstellar zit het ook, ja. Dus het is, daarbinnenin gebeuren wel degelijk dingen, maar die onttrekken zich volkomen aan wat wij van buitenaf kunnen zien.
En dat is natuurlijk ook de reden waarom het zo mysterieus en geheimzinnig en religieus wordt gevonden. We kunnen ons natuurlijk totaal geen voorstelling maken van wat het betekent om onvoorstelbaar veel massa in een ondeelbaar klein puntje. Want je kunt je voorstellen dat iets heel zwaar is, maar dat alles dat de hele aarde de grootte van een knikker is of zo.
Ja. Vandaar dat het ook eerst iets heel abstracts was. Want Eddie, jij noemde net al even de relativiteitstheorie. Einstein die zag de zwarte gaten als een soort concept. Of...
Ja, nou daarbij moet je dan nog even opmerken dat Einstein zelf niet eens de eerste was die zeg maar berekende dat zoiets als een zwart gat kon bestaan. Dat was Carl Schwarzschild die dat deed. Maar nog Einstein en nog Schwarzschild dachten dat het mogelijk was dat zoiets in de natuur zou voorkomen, hè, in de werkelijkheid. En ze dachten meer dat het misschien wel een wiskundig artefact was van de theorie en dat we gewoon niet goed daarmee kunnen omgaan met zo'n grote massa in zo'n klein stukje ruimte.
Maar dat heb je wel vaker bij Einstein, dat, dat er allerlei consequenties van zijn theorieën zijn die toch blijven te kloppen.
Hij was voorzichtig, maar eigenlijk is dat wel heel verstandig. Want je kunt natuurlijk theorieën verzinnen als aan de lopende band. Maar sterrenkunde is en blijft een empirische wetenschap. Het gaat erom dat je, als je een theorie hebt, dat je die ook probeert te toetsen aan wat er in werkelijkheid in het heelal gebeurt. En dat is natuurlijk hier bij dat zwarte gat, M87 ster, is dat ook zo. Wat dat betreft heeft Valken gelijk. We hadden ideeën over hoe dat eruit zou kunnen zien. Er bestonden zelfs al computersimulaties van hoe zo'n object er van ons uitgezien uit zou kunnen zien. En
het blijkt allemaal te kloppen.
En het blijkt te kloppen.
Ja, dus we lijken bewijs te hebben nu.
Maar dat is toch niet de eerste keer? Want er is al eens eerder een afbeelding geweest van een zwart gat, namelijk toen met die gravitatiegolven. Dat precies die knal van twee zwarte gaten op elkaar, als ik het goed herinner.
Ja.
Dus die zwaartekrachtsgolven. Ja, daar komen we zo op terug.
Ja.
Maar waar we het nog niet heel uitgebreid over hebben gehad, is het ontstaan van zwarte gaten. Want zoals André Kuipers in een filmpje voor SchoolTV zegt, ontstaan ze uit sterren.
Door onderzoek weten we ongeveer hoe zwarte gaten ontstaan. Het begint met sterren die veel zwaarder zijn dan onze eigen ster, de zon. Meer dan 25 keer zwaarder. Als zo'n ster aan het eind van zijn leven is, ontploft hij. De buitenste lagen worden weggeblazen, de kern klapt in elkaar. Zwaartekracht.
Ja, Eddie, Hendrik noemde net al even die zwaartekrachtgolven. Ik hoor Kuipers nu ook weer praten over zwaartekracht. Hoe hangt dat allemaal samen?
Nou, je moet je realiseren dat er verschillende soorten zwarte gaten zijn. De zwarte gaten waar Kuipers het net over had, dat zijn de zwarte gaten die ontstaan wanneer grote sterren, dus sterren die enkele tientallen keren zoveel massa hebben als onze zon, wanneer die aan het eind van hun bestaan komen, dan als ze zonder brandstof komen te zitten, zou je kunnen zeggen, dan klappen ze in elkaar.
Ja, dat vind ik zo'n mooi verhaal, omdat dan namelijk, je hebt een enorme hoeveelheid massa, die wil in elkaar, dat wil massa, bij elkaar, maar dat wordt dan in evenwicht gehouden door de straling die door de kernfusie in die ster wordt gehouden. Dus dat is zo'n mooi evenwicht. Ja, en dan ineens, poef, is dat klaar.
Ja, je kunt zeggen dat een ster, dat is echt, die zit echt, die is precies in balans.
Ja.
Een normaal brandende ster zoals onze zon is precies in balans.
Per definitie, anders wordt die iets groter of iets kleiner.
Ja. Dus en als op een gegeven moment die brandstof, een ster genereert brandstof in zijn kern. En zodra die brandstof daarop is, dan stort die kern in één. En dan storten die buitenlagen, die storten zich op die kern. En dan krijg je nog die stuiten dan ook nog een keer terug. En
dat is dan het uitblazen.
Dan worden ze weggeblazen. Ja. Dat noemen ze dan een supernova-explosie. Maar die kern die blijft over. Maar op dat moment is er geen tegendruk meer.
Ja, hè? Niks houdt tegen. Daar gaat
hij. Nee, dus dan blijft die instorten.
Hoe lang duurt dat eigenlijk?
Dat is iets. Daar vraag je me wat. Maar het gaat razendsnel hoor.
Oh, toch wel.
Dus ja, dat is echt.
Het is geen oneindige instorting.
Nee, dat is echt. Eerder seconden werk dan urenwerk. Ja. Dus dat gaat razendsnel. En zo op die manier kun je zwarte gaten krijgen. En die zeg maar in de orde van minimaal 5 keer zo zwaar zijn als onze zon. Tot misschien een 80 van die zonsmassa's als maximum.
Ja, en dat is dus echt één aparte categorie zwarte ster.
Dat is dus eigenlijk een veel kleiner soort zwarte gat.
Een soort huishoud zwarte gat.
Ja,
is dat
dan dat zwarte gat wat in M87 is waargenomen. Hè? Want dat is er eentje van enkele miljarden zonsmassa's. Dus dat is nogal een verschil.
Dat schreeuwt natuurlijk om de vraag, Eddie. Waar komt dat verschil vandaan?
Ja, nou.
Is dat een heel sterrenstelsel wat in elkaar geklapt is? Nee, dat kan niet.
Nee, nou, het punt is, sterrenkundigen weten dat eigenlijk niet. Hoe dat precies is gegaan. Kijk, we zien wel dat stellaire zwarte gaten vaak omgeven zijn door een schijf van materie die ze van een andere normale ster hebben aangetrokken. Dat zijn dan dubbelsterren, noemen ze dat. En dan heb je zo'n dubbelster die bestaat dan uit een zwart gat en een normale ster die om een gezamenlijk zwaartepunt heen draaien. En dan stroomt de materie van die ster naar dat zwarte gat toe en die
daardoor ontstaat zo'n, wat men noemt een accretieschijf om dat zwarte gat heen. En uiteindelijk komt die materie dan ook wel in dat zwarte gat terecht.
Hij slurpt dus gewoon alles wat in zijn buurt is op?
Hij slurpt in feite alles in zijn buurt op.
Maar het heelal is leeg, dus je hebt dan ja, een ster opgegeten.
Nu wel. Maar vroeger was het heelal natuurlijk veel voller. Dus het kan best zijn dat die aanzet... Dat
veel kleiner, dus alles zat dichter op elkaar.
Alles zat dichter op elkaar, dus dan konden zwarte gaten ook veel makkelijker materie...
Uiteindelijk verandert zo'n stellair zwart gat in een heel obese zwart gat.
Ja.
Dus dat zijn de lucky ones.
Maar er zijn nog meer. Hè? Dus je kunt je ook voorstellen dat als je eenmaal zo'n zwart gat gevormd hebt en hij komt op enig moment een ander zwart gat tegen, bijvoorbeeld als twee sterrenstelsels met elkaar fuseren, dan fuseren die zwarte gaten.
Zoeken ze elkaar op.
Ze zoeken elkaar op, letterlijk. En dan worden ze zwaarder. En dat kan natuurlijk een aantal keren, want je praat over tijdschalen van miljarden jaren. Dat kan zich een aantal keren herhalen.
Is dat ook dan de uiteindelijke toekomst? Dat alles eindigt in één massaal zwart gat?
Nee, dat weer niet. Want het heelal deed zo sterk uit dat ze op een gegeven moment gewoon niks meer te pakken krijgen. Dus dan blijven die sterrenstelsels die blijven uit elkaar gaan. Dus de kans dat ze elkaar ontmoeten wordt steeds kleiner.
Ik zie dat spelletje Pac-Man een beetje voor met het allemaal. Maar dat is dus uiteindelijk ja, niet...
Maar
Pac-Man wat een steeds groter bord. Zodat hij dus eindeloos eenzaam ja, door zijn gangetje blijft lopen.
Ja. Ja, daar heeft het wel iets van weg, ja. Maar dat betekent dus ook dat je dan verwacht dat je niet alleen zwarte gaten hebt van enkele tientallen zonsmassa's en niet alleen zwarte gaten van enkele miljoenen of miljarden zonsmassa's, maar dat er ook nog een tussencategorie is.
Maar nou weet ik zoveel van astronomie dat ik ervan overtuigd ben dat ze allerlei modellen hebben laten lopen. En dat ze dan kunnen zien dat bijvoorbeeld in het eerste miljard jaar was dat iedereen nog dicht genoeg op elkaar om lekker dik te worden.
Ja.
En toen was het klaar.
Nou, ik weet niet of die modellen al zo ver gaan.
Dat valt me tegen.
Dat je dat op het niveau van dit soort van de zwarte gaten zou kunnen gaan.
Maar zou er niet zoiets kunnen zijn dat het gewoon een generatiekwestie is?
Nou, het ligt voor de hand dat in de begintijd van het heelal, dat het proces vaker optrad dan nu.
Maar we weten het dus gewoon
niet. Het gewoon niet. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die ze willen uitproberen te puzzelen door meer van dit soort superzware zwarte gaten. Dus niet alleen van die van M87 en niet alleen die in ons zonnestelsel, of in ons eigen melkwegstelsel zit, die Sagittarius A-ster. Maar om nog meer van die zwarte gaten in beeld te krijgen. En dan krijg je een indruk van hoe zien die eruit? Zijn er verschillen? Hoe verschillen ze in massa? Waar zouden er kunnen komen? En dan probeer je dat te reconstrueren.
Ja, spaar ze allemaal. Want wat we nu weten zijn die kleinere stellaire zwarte gaten. En dan ook die superzware zwarte gaten. Dat is ook echt hun officiële naam, superzwaar.
Ja, superzwaar in het Nederlands. In het Engels noemen ze het supermassive.
Ja. Ja. En dan heb je nog de middencategorie waar weinig over bekend is.
Ja, die laatste...
Is die er nog?
Ja, die laat zich verrekte lastig opsporen op de een of andere manier. En dat zou kunnen betekenen dat zeg maar de stap van stellaire zwarte gat naar superzwaar zwart gat, dat een heel snel proces is. Ja, dus dat je daardoor zo weinig ziet van die tussencategorie.
Maar je ziet ze wel.
Worden ze wel ontdekt. Ja.
In een heel klein sterrenstelsel samengevoegd. Ja.
Of is dat dan in een kleine sterrenstelsel?
Ja, een recent voorbeeld is er eentje die in een klein sterrenstelsel zit. En dan heeft zo'n ding heeft dan maar 10.000 zonsmassa's.
Een soort campingzwart gat.
Ja, dat is een beetje een tussencategorie. Maar het is die populatie, dus het aantal daarvan dat we tot nu toe gezien hebben, is nog te klein om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen van die tussenliggende zwarte gaten, dat zijn gewoon overblijfselen nog van de oerknal. Dat zou ook nog kunnen, dat ze al heel vroeg in de geschiedenis van het heelal zijn gevormd.
Want hoe groot is dat ding in ons melkwegstelsel? Is dat dan miljarden?
Nee, onze melkweg die is 4,5 miljoen zonsmassa's. Ja.
En dat is de Sagittarius A-ster.
Ja.
Dat valt dus wel mee, want er zijn 100 miljard sterren.
Ja.
En dan is het maar een klein deel van de massa bestaat uit dat zwarte gat.
Ja, dat is maar een heel klein deel. Ja.
Ja, maar het is wel interessant, want we hebben dus die foto van M87. Nu is de vraag, Sagittarius A-ster, dat is de dichtstbijzijnde. Ja. Een stuk kleiner dan die M87.
Ja.
En Robert Dijkgraaf, die was bij de Wereld Draait Door, heeft hij ook over Sagittarius A-ster en de vorming daarvan gepraat.
We hebben een object gevonden. Sagittarius A-ster heet hij, wat midden in het centrum van de Melkweg staat En we weten dat dat een zwart gat is. Veel groter dan andere zwarte gaten. Het is ongeveer 4,5 miljoen zonnemassa's groot. Het moet miljoenen sterren hebben opgeslurpt. Of misschien is het wel ontstaan in het allereerste begin van het heelal. En onze zon draait rondjes om dat zwarte gat. Zoals eigenlijk de planeten om de zon zelf heen draaien.
200 miljoen jaar doet de zon erover, toch?
Ja, Ruber, ja.
Vind ik altijd zo mooi.
Ja.
Jaren in het leven van de zon.
En hij heeft het over die Sagittarius A-ster als het grote zwarte gat van ons melkwegstelsel. Maar hij zegt tegelijkertijd ook, er zijn er nog veel en veel meer.
Ja,
en, ja dat zijn die stellaire zonnestellen.
Ja, dat zijn die kleintjes.
Ja.
En we hebben het net al heel even gehad over hoe je zwarte gaten vindt. Daar had Valk het over, hè, met die telescoop. Maar hoe hebben we al deze kleine zwarte gaten in ons eigen melkwegstelsel ontdekt?
Ja, dat is een hele goede vraag, want die laat zich best wel lastig opsporen. Hè. We hadden het al over dat zo'n zwart gat van zichzelf natuurlijk geen waarneembare vorm van straling uitzendt. Dat betekent dus dat als je zo'n zwart gat wilt kunnen zien, dan moet er een normale ster in zijn buurt zitten. Hè, dan moet hij gewoon een andere ster als begeleider hebben. Dan vormen ze samen een dubbelster. En dan stroomt er dus die materie naar dat zwarte gat toe. Dan krijg je die schijf eromheen, waar al die materie zich heeft verzameld. En die temperatuur van die materie in die schijf, die wordt enorm hoog. Dan ga je in de miljoenen graden. En dat betekent dat die materie wordt een hele sterke bron van röntgenstraling. Laat ik het gelijk goed zeggen. Van röntgenstraling. En die röntgenstraling die kun je goed waarnemen. Dus een normale ster zendt ook wel röntgenstraling uit, maar met veel geringere hoeveelheden en van een veel lagere energie. Dus op het moment dat je een ster ziet ergens veel röntgenstraling uitzendt, harde röntgenstraling noemen we dat, dan is het een verdacht object. En dan ga je er naar kijken en dan probeer je erachter te komen of die ster bijvoorbeeld heel regelmatig van ons uitgezien heen en weer beweegt. Dat zal betekenen
een vreemd object.
Dat hij om iets heen draait wat je niet kunt zien.
Yeah.
Hè? Dus dat is iets wat je als astronoom dan probeert te doen. En op die manier hebben ze een volgens mij staat de teller op enkele tientallen van dit soort dubbelsterren ontdekt. Waar dan een stellair zwart gat in zit.
Wat is de dichtbijzijnde?
De dichtstbijzijnde, dat is wel ja, sterrenkundigen zijn vreselijk. Je hebt dus die M87 ster, dat is al een vreselijke aanduiding. Die Sagittarius A-ster is nog erger, zou je kunnen zeggen. En deze mooie heet V616 Monocerotis.
Ja, dat Monocerotis klinkt nog wel
ster,
romantisch.
Alsnog erachter, of niet?
Nee, er staat geen ster achter. Dat doen ze bij stellaire zwarte gaten uitgerekend weer niet, natuurlijk.
En dat is onze buur zwart gat.
Nou, dat is het dichtstbijzijnde stellaire zwarte gat. Monocerotis, dat is een verbuiging van de Latijnse naam voor de eenhoorn. En dat verwijst dan naar het sterrenbeeld waar dit betreffende object in staat. En die V616, dat is een of andere catalogusnummer. En deze bevindt zich op de hele mooie nabije afstand van 3000 lichtjaar.
3000 lichtjaar.
Dus voorlopig worden we niet opgezogen.
Nee, dat is uitgesloten. Maar dit is er eentje van 7 zonsmassa's. Dus dat is een relatief kleine. Die zit een
klassieker.
Een beetje aan de ondergrens. En hij heeft een zonachtige ster als begeleider die een beetje opgezwollen is. Die zit ook een beetje tegen het eind van zijn leven aan. Dus die begint al een beetje op te zwellen. En dat tweetal is dus het dichtstbijzijnde.
Dat is die dubbelster dan.
En die wordt ook vroeg oud, omdat natuurlijk de helft van zijn energie wordt opgezogen door het andere ding.
Nee, want het begint met het opzwellen en doordat hij opzwelt, krijgt dat zwarte gat die materie te pakken. Zo moet je het zien eigenlijk. Ja.
En nog heel even, ik zit nog in mijn hoofd, we hadden het net steeds over het woord zwaartekrachtgolven. Waar spelen die een rol?
Ja.
Of...
Ja, dat is ook. Ik zei net, een zwarte gaten zenden van zichzelf geen waarneembare vorm van straling uit. Maar er is eigenlijk één uitzondering op deze regel. En dat is die wat men noemt zwaartekrachtstraling. Die zwaartekrachtstraling ontstaat wanneer je een voormalige dubbelster hebt die uit 2 zware sterren heeft bestaan. Die worden op een gegeven moment allebei oud. Die raken door hun brandstof heen.
blazen hun buitenlagen weg. Ze worden dus allebei supernova. Het hoeft niet per se tegelijkertijd te gebeuren. Dat kan ook de een na de ander. Het
zou wel heel mooi zijn.
Ja, het zal statistisch gezien ook best wel een keer gebeuren dat ze het allebei tegelijk doen. Maar in principe hou je dan daarna je twee zwarte gaten over die om elkaar heen wentelen.
Ja, en dan zie je dus dat een zwart gat niet alles onmiddellijk in zijn omgeving opslurpt. Nee. Omdat als dat buiten die event horizon of waarnemingshorizon zit, ja, dan zijn dit gewoon nog de oude banen die ze volgen. Want de zwaartekracht blijft hetzelfde.
Blijft hetzelfde. Alleen is er wel een één effect. Maar dat geldt in feite ook wel voor de sterren zelf die om elkaar heen wentelen. Als je twee grote massa's hebt die om elkaar heen draaien, dan wordt de ruimte die wordt periodiek vervormd, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ja, dus elk van die twee sterren of elk van die twee zwarte gaten die vervormt omliggende ruimte. En als ze om elkaar heen draaien, dan doen ze dat als een soort gezamenlijk, zou je kunnen zeggen. En dan krijg je een soort periodieke veranderingen in de ruimte.
Dus dan zitten we diep in die hele ruimte, zwaartekrachttheorie van Einstein.
Ja, dat is typisch zo'n voorspelling van de algemene relativiteit.
Maar dat is een soort dans tussen twee zwarte gaten.
Ja, ja. En doordat ze dus op een gegeven moment die ruimte aan het vervormen zijn, dat verschijnsel, dat noemen ze dan zwaartekrachtgolven, raken ze energie kwijt. Hun draaienergie, de energie waarmee ze om elkaar heen draaien, die raken ze langzamerhand kwijt.
Want niks voor niks natuurlijk.
Niks is voor niks. Dus ze zijn op een gegeven moment, aanvankelijk zitten ze dan nog in een mooie wijde baan. Maar doordat ze baanenergie kwijtraken, spiralen ze heel geleidelijk naar elkaar toe. Maar dat duurt ontzettend lang hoor. Dat kan echt miljarden jaren duren. Ja,
maar ze hebben de tijd.
Dus. Goed. Maar, en als je maar veel van dit soort objecten hebt, dan is er altijd wel eentje die op het punt staat om waar ze op het punt staan om met elkaar in botsing te komen. Hè. Op een gegeven moment spiralen ze zo dicht naar elkaar toe dat hun waarnemingshorizonnen zeg maar elkaar gaan raken. En dan slokken ze elkaar op.
En dan krijg je extra zwaartekracht.
En dan krijg je één puls zwaartekrachtgolven nog als afsluiting en dan houdt het op.
En dat is wat dus een paar jaar geleden zo bijzonder is gemeten met die nieuwe apparatuur in de Verenigde Staten.
Ja, en tegenwoordig ook in Europa. Hè? Ja. Want laten we niet vergeten dat we in Italië hebben ook een grote detector van zwaartekrachtgolven staan. Dus.
Maar zoals dus die foto wordt beroemd als het bewijs voor een zwart gat, zou je die zwaartekrachtgolven ook kunnen. Ik bedoel, het is allemaal prima, maar het is ook een bewijs.
Nou ja, ze vullen elkaar aan. Hè. Kijk, die zwaartekrachtgolven die kun je wel registreren. Daar kun je een mooi grafiekje van maken. En je kunt hem ook vergelijken met voorspelde grafiekjes. Van wat gebeurt er nou als twee van die zwarte gaten met elkaar in botsing komen. En dan kun je zelfs door de waarnemingen te koppelen aan de voorspellingen, dan kun je zien van, oh, wacht even, dit moeten twee zwarte gaten zijn geweest van die en die massa. Ja, want dat past precies bij deze kromme.
En er is geen alternatieve theorie. We kunnen niks bedenken wat dat ook zou kunnen verklaren.
Nou, dat is een hele gevaarlijke opmerking. Dat is een heikel punt.
Serieus te nemen theorie, laat ik het
zo zeggen. Ja, als je het zo formuleert, ja, nee, inderdaad. Er zijn alternatieve theorieën, die zijn er bij Bosjes. Alleen, daar begrijpt bijna niemand iets van, behalve de maker zelf. En ook na de ontdekking van het M87-ster, de eerste week na de ontdekking, dat de ontdekking bekend was gemaakt, kwamen er al eerste alternatieve theorieën over deze foto. Zo van, ik kan het ook op deze en deze manier verklaren dat het er zo uitziet.
Ja, maar bij gebrek aan een echt plausibel alternatief, kun je denken van, het is een zwart gat tot het tegendeel bewezen is.
Ja, nou, zo mag je het eigenlijk niet stellen. Hè? Maar je kunt in ieder geval zeggen dat zowel die zwaartekrachtgolven als die foto van het superzware zwarte gat in M87, die passen heel goed nog steeds binnen de algemene relativiteitstheorie. Dus het is geen bewijs dat Einstein gelijk heeft, maar heeft in ieder geval tot nu toe niet ongelijk.
Het klinkt vooral voor mij alsof er toch al ontzettend veel bekend is over zwarte gaten. Als je ervan uitgaat hoe abstract ze zijn.
Ja, nou, dat is waar. Maar je moet je realiseren dat wat we nu aan bewijsmateriaal hebben, dat zijn dus een enkele tientallen van die stellaire zwarte gaten met een begeleider. Je hebt nu we hebben ook een heel aantal sterrenstelsels, eigenlijk elk sterrenstelsel dat waargenomen wordt tegenwoordig, daarvan bestaat het sterke vermoeden dat zich daar ook een superzwaar zwart gat in het centrum bevindt. Maar dat is eigenlijk allemaal kennis van de laatste tientallen jaren. Hè. Dit is allemaal nog vrij vers.
Ja, en dan zijn er nu ook nog weer hele bijzondere superzware zwarte gaten die quasars worden genoemd, begrijp ik uit een toespraak van astrofysica Jedidah Eiler.
As an astrophysicist, I have the awesome privilege of studying some of the most exotic objects in our universe. The objects that have captivated me from first crush throughout my career are supermassive, hyperactive black holes. Weighing 1 to 10 billion times the mass of our own sun, these galactic black holes are devouring material at a rate of upwards of 1,000 times more than your average supermassive black hole. These two characteristics, with a few others, make them quasars. At the same time, the objects I study are producing some of the most powerful particle streams ever observed. These narrow streams, called jets, are moving at 99.99% of the speed of light and are pointed directly at the Earth.
Nou, daar kunnen we het mee doen.
Dus Eddie, we horen Jedidah Eiler praten over jets die op de aarde gericht zijn. Super intense stralingen die onze kant uitkomen. Dat klinkt wat onheilspellend.
Ja, en je kunt ook maar beter niet van dichtbij in zo'n jet staan. Maar je moet je realiseren dat die blazers waar ze het over heeft, dat zijn sterrenstelsels die zich op miljarden lichtjaren hier vandaan bevinden. Dus tegen die tijd dat die deeltjes die worden uitgestoten hier aangekomen zijn, blijft er al bijna niks meer over. Dus
we krijgen niet de volle laag.
We krijgen niet de volle laag.
Een soort waterpistooltje dat je van een hele grote afstand op moet richten.
Ja,
maar het is eigenlijk ook andersom. Als ze niet op ons gericht waren, dan zouden ze ook niet kunnen zien.
Precies. Hè, dus je moet het van allebei de kanten bekijken. Hè. Dus je hebt in ieder geval het voordeel ervan dat je het kunt zien. En je hebt niet het nadeel ervan dat je er dood aan gaat.
Dat lijkt me een ideale combinatie. Tegelijkertijd zeg je, Eddie, de laatste paar tientallen jaren ontdekken we steeds meer. We hebben die stellaire zwarte gaten, de superzware zwarte gaten. Mogelijk ook die middencategorie. En dan nu ook nog deze extreme superzware.
Nou, nee, in feite is dit gewoon, deze maken deel uit van de groep van superzware zwarte gaten. Die blazers die ze net noemden, dat zijn in feite gewoon, kijk, ze noemden net ook die categorie, hè? Dat was zo'n 1 tot 10 miljard zonsmassa's. Die M87 ster, die zit daar ongeveer tussenin, die zat op 6,5 geloof ik. Dus dat is eigenlijk ook zo eentje. Het grote verschil tussen het ene en het andere object is dat lang niet elk zwart gat, lang niet elk superzwaar zwart gat heeft een materie in zijn bereik. Hè, dus die kan niet elk van die superzware zwarte gaten is bezig om materie uit zijn omgeving op te slokken.
Ook al zitten ze allemaal in het centrum van het sterrenstelsel. Want ook al zeggen, materie genoeg, maar nee, goed, heelal is groot.
Nee, maar dat is ook vaak een beetje een toevalsproces. Hè. Op een gegeven moment, ze krijgen een tijd lang iets aangevoerd. Er komt een gaswolk voorbij die ze toevallig net te pakken krijgen. Of er komt een ster te dichtbij.
Ja, op een gegeven moment is het leeg natuurlijk.
Op een gegeven moment is je ruimte. Ja, maar er komt altijd weer nieuws aan. Maar goed, maar het is een beetje een op- en neergaande beweging. Hè. Dus het is niet zo dat zo'n zwart gat altijd omgeven is en altijd materie om zich heen heeft en altijd een bron.
Nee, want al die andere sterren die draaien dan op veilige afstand eromheen.
Die blijven er gewoon omheen draaien. Dat zien we in ons eigen melkwegstelsel ook. Hè. Maar die blazers die zijn dus echt op dit moment bezig om grote hoeveelheden.
Het zijn eigenlijk gewoon superzware zwarte gaten die bezig zijn met de maaltijd.
Ja, die zijn druk bezig met de lunch.
En het is zware lunch. En voor ons zwarte gat is het nu in de middag en moet hij wachten op het warme eten.
Nou, dat is trouwens wel interessant. Want het feit dat we bijvoorbeeld dat zwarte gat M87 sterren hebben kunnen zien, is mede te danken aan het feit dat hij niet bezig is om heel uitgebreid te lunchen. Want als dat wel zo was geweest, dan hadden we er dan nooit zo goed zicht op gehad.
Want?
Nou, dan was hij helemaal overstraald geweest door al dat licht. Wat
uit dat gas komt wat hij aan het opeten. Ja,
precies. Dan was het te fel geweest om een foto te maken.
Ja, en datzelfde geldt ook voor Sagittarius A-ster in ons eigen melkwegstelsel. Dat doet het ook kalmpjes aan. Dus dat zijn twee rustige zwarte gaten. En het is heel opmerkelijk dat we uitgerekend de twee zwarte gaten die dichtbij genoeg zijn om goed te kunnen bekijken met zo'n telescoop ter grootte van de aarde, dat die uitgerekend die twee op dit moment zich rustig houden.
Want dat kan over een paar miljard jaar weer anders zijn.
Als het blazers waren geweest, dan kan inderdaad zomaar over ettelijke miljoenen jaren anders zijn. Maar die blazers die hebben dus de eigenschap dat ze dat wel doen. Die zijn dus bezig om zoveel materie uit hun omgeving aan te trekken dat ze letterlijk ervan over hun nek gaan. Een deel van die materie.
Het braaksel van het zwarte gat.
Die blazen ze weer. blazen ze weer terug de ruimte in.
En worden ze dan ook weer lichter? Dat ze...
Nou ja, daardoor verliezen ze wat materie. Maar,
het komt niet uit het zwarte gat.
Nee, het komt niet uit het zwarte gat.
Het is de turbulentie eromheen.
Ja, dat komt uit die schijf eromheen. En dat wordt door middel van magnetische velden. En worden die.
Wordt het
een soort met deeltjes versneller. Wordt het, en dan spuit die zo'n jet de ruimte in.
Ja, maar dus de zonsmassa zelf blijft.
Of de massa van het zwarte gat zelf, dat blijft hetzelfde.
Per definitie natuurlijk.
We hebben het net over al die verschillende massa's. Hoe bepalen we precies die massa?
Nou, dat hangt van het object af. Bij stellaire zwarte gaten is het relatief makkelijk. Want je ziet dan een ster, omdat vermeende zwarte gaten, zal het maar even een vermeend zwarte gat noemen, heen draaien. En uit de snelheid waarmee die ster dat doet, en uit de afstand waarop die ster zich van dat zwarte gat bevindt, kun je uitrekenen hoeveel massa daar verstopt moet zitten. Dus het is net zoals je de massa van de zon kunt bepalen door de bewegingen van de planeten van ons zonnestelsel in de gaten te houden. Dus op zich is dat vrij makkelijk. Bij die superzware zwarte gaten is het in principe niet veel anders. Je kijkt daar bijvoorbeeld naar de snelheid waarmee gas in de omgeving van dat zwarte gat rond dat zwarte gat draait. En dat kun je ook meten. En aan die snelheid kun je zien hoeveel materie er zit. In het geval van M87 ster, je gaat er van in de war raken, gewoon, dat is gewoon zo. M87 ster, daarvan weten we nu precies hoe zwaar die is, aan de hand van de grootte van die schaduw die die geworpen heeft.
Ja, precies, want er is ook nieuwe informatie dankzij die foto gekomen.
Ja, want die massa van M87 ster was niet zo goed bekend van tevoren. Als die veel lichter was geweest dan 6,5 miljard zonsmassa's, dan hadden we hem ook niet gezien. Maar omdat die 6,5 miljard zonsmassa zit, dat weten we nu omdat die omvang van die schaduw, dat is een rechtstreeks afgeleide van de massa die erin zit.
Dus als het te klein was geweest, dan hadden ze al die moeite gedaan, al die jaren coördinatie en hadden ze een mislukte foto gehad.
Ja, dat had best veel eens gekund, ja. En dan hadden ze moeten wachten tot ze de foto van Sagittarius A ster...
Ja, want hoe snel komt die eraan? Hoe gaat nu de toekomst van het zwarte gaten onderzoek eruit zien?
Dat gaat stukje bij beetje. En nu worden we natuurlijk ongeduldig. Want nu hebben we er een en denken van, dan komt de rest.
Makkelijk.
Nu komt de rest vanzelf wel.
Binnenkort gaat iemand met zijn smartphone zwarte gaten.
Ja, dat zou mooi zijn. Ja, nee, dat gaat echt niet zo snel. Het probleem is van ons zwarte gat in het melkwegstelsel is dat hij is een stuk kleiner, maar wel veel dichterbij. Dus theoretisch zou je zeggen, van dan moet het ongeveer net zo makkelijk zijn om dat zwarte gat te fotograferen als M87. Maar hij is elk zwart gat, ook die in M87, die vertoont enige mate van variabiliteit. En wat ze eigenlijk nodig hebben, is een bron die zich heel rustig gedraagt, heel constant.
Een zwart gat die zich rustig gedraagt.
Een zwart gat dat zich rustig gedraagt. Want anders dan, op het moment dat de fluctuaties zitten in de intensiteit van het licht dat ze waarnemen, dan wordt het heel moeilijk om dat beeld te reconstrueren.
En dan krijg je geen scherpe foto.
Je krijgt in feite letterlijk een bewogen foto. En dat is een beetje met het zwarte gat in ons eigen melkwegstelsel aan de hand. Dus omdat het kleiner is, is het ook veel variabeler in zijn gedrag. En dat betekent dat het veel moeilijker is om die data die ze verzameld hebben, tegelijkertijd hoor, met die van M87, om die data te verwerken. En dat duurt veel langer. En daar zijn ze dus nu mee bezig. Ze hebben in 2016 data verzameld, 2017 data verzameld. Volgend jaar gaan ze volgens mij weer een nieuwe ronde doen. Het komt, maar het kan nog best jaren duren voordat we dat gaan zien.
En dan wordt het misschien eerder een filmpje dan een foto.
Dat is het ideale. Ja, dat is eigenlijk de enige manier waarop het kan. Omdat je dus die fluctuaties, die wil je in feite voor zijn. Je wil dus eigenlijk een korte opnames van dat zwarte gat
achter elkaar kunnen zetten.
Ja, dat is veel meer werk. En dat is ook op dit moment wat gebeurt is eigenlijk. Er wordt voornamelijk gewerkt aan de software om al die data die ze destijds hebben verzameld, om die goed te kunnen verwerken. En die software, dat is een ontzettend ingewikkeld proces om dat goed te doen.
En los van die software, zijn er nog grote prangende zwarte gaten?
Weten we nu alles?
Nee. Het is nog maar...
De zwarte gaten in het zwarte gaten?
Ja, zijn er nog gaten?
Nee, we zijn er nog lang niet. En je wilt natuurlijk nog meer zwarte gaten zien. Want dan kun je een veel completer beeld vormen van hoe die objecten zich gedragen. Wat de verschillen zijn, wat de overeenkomsten zijn. Maar de pest is dat de aarde zo klein is. Dus onze grootste telescoop die we op kunnen maken op aarde is niet groter dan de aarde zelf. Hè? Je kunt een aantal schotels verspreiden over de aarde neerzetten en dan heb je een telescoop. Kun je daar
maar goed,
maken.
We draaien om de zon, dan doe je het de ene helft op de ene kant van de zon, de andere kant de andere helft. Dan heb je al 300 miljoen kilometer of zo.
Zo makkelijk is het helaas niet. Nee, want ze moeten voortdurend met elkaar in verbinding staan.
Oh, ja, dat is jammer.
Dat is allemaal heel, heel ingewikkeld.
Maar het raadsel wat we willen onderzoeken is, dat noemde je eigenlijk al, van waarom zijn die grote, die superzware zwarte gaten, zijn die zo zwaar? Dat weten we eigenlijk niet.
Nee, dat
weten we. Theorietje bedenken, maar we weten het niet.
Je wilt eigenlijk een soort statistiek hebben hoeveel van die superzware zwarte gaten zijn er nu precies. We hebben het idee dat er in elk sterrenstelsel al eentje zit. Nou, waarom is het in één sterrenstelsel een zwaar van een paar miljoen zonsmassa's? Waarom heeft een andere van een paar miljard? Om daar iets meer over te weten te komen. Ja, bij wijze van spreken, als je een kudde dieren hebt van iets. Je kunt er twee uithalen en dan aan de hand daarvan een theorie opstellen. Maar als je twee mannetjes hebt, dan mis je toch nog steeds de helft van het verhaal.
Ja, dus we moeten inderdaad om de voortplanting en de hele biologie van de zwarte gaten te achterhalen, moeten we gewoon de hele populatie.
Daar komt het eigenlijk op neer.
En die stellaire zwarte gaten, kennen we die nou wel?
Daar geldt een beetje hetzelfde voor. Al is daar zeg maar het bereik in grootte is veel geringer. Dus we kunnen daar wel. Maar ook daarvoor geldt dat. Ik schetste net even van hoe je die massa's bepaalt van zo'n zwart gat. Maar dat heeft veel meer voeten in de aarde dan alleen maar eventjes wat metertjes doen. Sommige van die zwarte gaten, daar zijn de massa's wel 10 keer van bijgesteld in de loop der jaren. Omdat je dan toch weer net even wat nuances hebt gemist.
En zouden ze ook veel kleiner nog kunnen zijn? Dat we echt baby zwarte gaten van een tiende zonsmassa hebben?
Het enige moment waarop dat soort objecten kunnen zijn ontstaan is eigenlijk kort na de oerknal. Dat was het moment waarop heel veel energie werd gestopt in één grote explosie. En het is denkbaar dat daarbij een populatie van hele kleine zwarte gaten is gevormd.
Want ik herinner me dat er wel eens met CERN, waar ze natuurlijk ook met grote energie merkten, dat het theoretisch mogelijk zou zijn om dan een heel klein mini-zwart gaatje, wat je dan in een soort vogelkooitje kon houden, als het de massa is van een tafel, die een oneindig klein,
maar als je dan toevallig je portemonnee of zo in de buurt hebt liggen, dan wordt die misschien wel opgeslokt, of je huissleutel.
Je moet hem niet gaan voeren natuurlijk.
Nee, maar ik heb die verhalen toen ook gehoord. Ik heb het ook nog even proberen op te zoeken om te kijken van hoe dichtbij ze nou eigenlijk konden komen met de energie die je opwekt in de grote Large Hadron Collider van CERN. En dat zat volgens mij een factor 10 tot de macht 16 ernaast.
Ik zou er wel een science fiction film over willen zien eigenlijk.
Die zijn er vast wel.
Nou, er was toen die Large Hadron Collider werd opgestart, was er ook een hebben ze volgens mij nog een officieel persbericht uitgebracht.
Ja.
Dat absoluut niet kon gebeuren, want het was ook het gevaar. In Amerika werd dat natuurlijk gezegd over de Europese collider. Dat er dan een zwart gat zou ontstaan waar de hele aarde zo in één keer zou verdwijnen. Ja. Dat zou het einde van de wereld zijn.
Nee, dat gaat. Zelfs als zou het gebeuren dat zo'n miniatuur zwart gat in de aarde terecht zou komen, dan is dat ook nog een proces dat zo ontzettend langzaam gaat. Ja. Dat merk je in eerste instantie. Misschien is het al bezig.
Misschien zijn we wel.
Want dat vind ik bij die zwarte gaten was voor mij, toen ik er wat meer over leerde, echt een eye-opener. Dat als je er maar niet dicht genoeg bij komt, is er niks aan de hand.
Nee, precies. Ja.
Nou, met deze geruststellende woorden denk ik dat we aan het eind van onze aflevering zijn gekomen. Gelukkig zijn we dankzij Eddie Echternacht niet in een zwart gat gevallen nu Lucas een weekje weg is. Dus dank voor je komst, Eddie. Dank ook Hendrik voor deze mooie ruimtereis. En natuurlijk ook Misha Melita bedankt voor de productie van de podcast. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Dus bedankt voor het luisteren allemaal. Wij waren Onbehaarde Apen. Vergeet je ook niet, als je dat nog steeds niet gedaan hebt, eindelijk te abonneren op onze nieuwsbrief, ons te volgen op Twitter en om al onze vorige podcasts terug te luisteren, want dit was alweer aflevering 52. Tot volgende week!